Goedemorgen. Fijn weer bij u te mogen zijn. Het is wat langer geleden, maar dat maakt niet uit. En we gaan samen eerst het woord openen en wat lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen, hoofdstuk 5. Romeinen 5, vanaf vers 1. Geweldig, bedankt. Ik lees u graag Romeinen 5 vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie we ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin we staan en roepen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, we roemen ook in de verdrukkingen, waar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen gestorven is. Want niet licht, niet gemakkelijk zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaar waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. En dan komt een magistraal vers, want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Mag ik dit nog eens met u lezen? Het is zo geweldig, rijk en diep. Vers 10. Als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Zover een van de meest bekende of gekende stukjes van de prachtige Romeinenbrief. Ik denk dat er dit jaar erg veel uit de Romeinenbrief gesproken wordt. En dat is logisch. Waarom? Wel omdat 5 eeuwen geleden exact was het Maarten Luther die in Duitsland, in Wittenberg, 95 stellingen aan een kerkdeur vastspijkeren in Wittenberg. En dat ging allemaal over verlossing en verzoening met God. En er waren eigenlijk 3 hoofdthema's in al de leer die hij naar voren bracht en die hij heeft verkondigd. Het is alleen door Christus, het is alleen door genade en het is alleen door geloof. Nou, al die 3 punten kunt u ruimschoots vinden in de Romeinenbrief. En u kunt ze ook vinden in dat kleine stukje dat wij gelezen hebben. Zelfs al in de eerste 2 versen. Luther was zoekende, een tijd lang in zijn leven, zoekende naar God. Zoekende naar geloofzekerheid. En hij zat in de mist, al wist hij heel veel van religie. En had vele religieuze boeken gelezen, godsdienstige boeken. Maar toen op een dag, toen was hij aan het lezen in het woord van God in de Bijbel. En hij kwam terecht in de Romeinenbrief, in de eerste hoofdstuk, in vers 17, hoofdstuk 1, vers 17, en dan las hij deze woorden: de rechtvaardige zal uit geloof leven. En weet je, het was een openbaring voor hem. Het licht brak door in zijn hart, in zijn leven. leven. En hij vond God eigenlijk door deze prachtige woorden. Zijn woorden uit het Oude Testament, die door Paulus geciteerd worden, staan trouwens ook in Habakkuk en in de Galatenbrief en in de Hebreeënbrief. God heeft gezorgd dat ze een aantal keren in de Bijbel staan. En dit is de kernboodschap van deze prachtige brief ook. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Door het geloof is er verzoening met God nodig. En ik wou heel even wijzen op dat wat er niet staat. Meestal lezen we deze tekst zo: de rechtvaardige zal door geloof behouden worden. Nee, dat staat er niet. Er staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik wil dat ene woordje vanmorgen zo graag de nadruk leggen. God schenkt u verzoening. God schenkt u vergeving. God schenkt u verlossing, maar God geeft u veel meer. God geeft u nieuw leven. En dat is iets om van op te springen eigenlijk van je stoel en te gaan staan om God te loven en te prijzen. Een poosje geleden was ik aan het lezen in de Romeinenbrief en draait eigenlijk opnieuw mijn hart. Ik werd er zo intens blij van. Weet je wat, welk diep verlangen ik kreeg om een veldstift te pakken op de alle kanten van mijn kamer op de muur te gaan schrijven: nieuw leven, nieuw leven, nieuw leven, nieuw leven. Ik heb het maar niet gedaan, ik weet niet hoe mijn vrouw gereageerd zou hebben. Die had misschien gedacht, ga ik nou een beetje doorslaan, maar dit is een van de boodschappen die Paulus ons meedeelt. Het eerste wat hij vertelt, wat hij meedeelt, is vergeving, verlossing, rechtvaardiging, verzoening met God. Maar dan zegt hij, we gaan een stapje verder. En u vindt dat in Romeinen 5. Hij zegt, ik heb veel meer te leren, veel meer mee te delen, veel meer te zeggen. En dat is nieuw leven. Nog even de voorgeschiedenis, voordat we dan weer naar Romeinen 5 gaan. Daar gaan Romeinen 2 en Romeinen 3 aan vooraf. Er zijn eigenlijk tamelijk zware hoofdstukken. Deprimerende hoofdstuk, moeilijk door te komen. Het spreekt van zonde en schuld, van dood en oordeel en verlorenheid. Ik denk dat er misschien wat mensen afgehaakt hebben die de Romeinenbrief gingen lezen en die daar gewoon niet doorkwamen. En ik was daar mee bezig een paar maanden geleden en ik vond het zo zwaar en zo taai. En Paulus maakt van die lange, lange zinnen en ik kon er zo niet doorheen. Maar ik zou willen zeggen, als u gaat lezen die brief, en begin er nog eens mee, zet dan door, want al in het slot van hoofdstuk 3, daar komt eigenlijk de doorbraak. Dan gaat Paulus samenvatten dat wat hij daarvoor geleerd heeft en heeft willen zetten, op een rijtje willen zetten. En dan zegt hij in 3:23, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Hij heeft daarvoor uitgelegd, dat slaat op de Joden, dat slaat ook op de heidenen, en nogmaals lees ik die tekst, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dan gaat hij gelukkig door, en worden onniet gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Weer zijn kernboodschap, verlossing door het kruis en de opstanding van Jezus Christus, worden onniet gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Dan gaat Paulus een prachtig voorbeeld geven hoe dat uitwerkt in het mensenleven. Je kunt het lezen in Romeinen hoofdstuk 4. En hij spreekt daarover Abraham. U kent die man wel, u kent ook zijn levensloop wel een beetje globaal. God riep hem in Ur, de Chaldeeën. Vandaag de dag zou je zeggen, hij woonde in Iran. Hij moest een hele lange reis maken. Ja, hij vertrok. Zonder dat hij de bestemming wist. Dat was wel lastig. De buren hebben misschien gevraagd, Abraham, waar ga je naartoe? Je bent het inpakken, je bent je aan de reis vaardig maken. Wat ga je doen? Ja, ik ga op reis. Ja, Abraham, waarheen? zegt, ja, luister, God heeft gesproken, moet gaan naar het land dat ik je wijzen zal. Dat is een beetje lastig als je dan niet kan zeggen, je kan geen adres afgeven waar de post naartoe gestuurd kan worden en ze kunnen je nooit komen opzoeken. Maar Abraham ging, want hij vertrouwde de Heer. En het staat zo prachtig al in Genesis 15. Hij vertrouwde de Heer en God rekende het hem toe als gerechtigheid. Hij ontving gerechtigheid van God. Het was een geschenk van God. Wat moest hij doen? Wel, hij moest vertrouwen. Hij moest geloven. Paulus legt dat in Romeinen 4 helemaal uit. En u kunt ook nog in Hebreeën 11 zien hoe deze man God vertrouwde met heel zijn hart. En dan krijgt hij dat geweldige geschenk gerechtigheid of rechtvaardigheid door het geloof. Wel, dan in hoofdstuk 5 gaat Paulus het nog weer een keer samenvatten. Hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan, en dan maakt het de kring veel groter, niet alleen Abraham, maar ook wij allen, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie we ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade. En al die drie elementen die ik straks noem, die Luther onderwezen heeft, die vind je eigenlijk in deze verse al terug. We zijn gerechtvaardigd door geloof. We zijn gerechtvaardigd uit genade van God. En we zijn gerechtvaardigd bovenal door Jezus Christus. Als u één van deze elementen weglaat, dan is de zaak uit balans. Maar het is door Jezus Christus, door Gods genade en door geloof dat we gerechtvaardigd zijn. En Paulus gaat dat helemaal uitwerken. En dan komt hij in vers 8 nog eens met een prachtige samenvatting. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Wat een vers. En ik zou bijna, of ik zou willen zeggen, berg het in uw hart, leer dat van buiten. En doe dat als je jong bent. Als je jong bent, dan gaat dat veel makkelijker. Als je ouder wordt, dan kost dat 10 keer zoveel moeite. Maar ga ermee door, het woord van God in uw hart te bergen. Als u dan op uw bed ligt, u kunt niet slapen, of u bent in een ziekenhuis en u hebt niet direct de Bijbel binnen handbereik, of u zit op de fiets, dan kan dat zomaar in uw gedachten opborrelen, omdat u het eerst in uw hart geboren hebt. Dit is zo'n vers om van buiten te leren. God echter bewijst zijn liefde jegens ons allemaal, doordat Christus, toen wij nog zondaar waren, voor ons gestorven is. En Paulus spreekt hier over de dood van Christus als het grote bewijs van de liefde van God. Is dat niet belangrijk? Hoe vaak wordt dat onderuit gehaald in deze wereld? Is dat de God van liefde? En dan kunnen we altijd weer zeggen, ja, als je de liefde van God wil kennen, als je een bewijs van Gods liefde hebt, kijk naar het kruis van Christus. Kijk naar zijn dood en kijk naar zijn opstanding. Door hem, in hem, heeft God zijn liefde bewezen. Het is ook de basis eigenlijk, het middel van God, waardoor hij ons met God verzoend heeft. De basis van onze verzoening. Maar dan zegt Paulus in vers 9, en gebruikt hij twee keer, ik lees de NBG, twee keer deze beide woordje, hij zegt in vers 9, veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd door hem behouden worden van de toorn. Dan ga ik maar gelijk door naar vers 10, die is nog iets duidelijker, want als wij toen we vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Het is net alsof Paulus hier twee dingen uit elkaar trekt die eigenlijk heel nauw bij elkaar horen. En dat is aan de ene kant de dood van Christus en aan de andere kant zijn opstanding. Eigenlijk zijn dat dingen die niet los van elkaar te maken zijn. Maar Paulus doet dat eigenlijk in zijn onderwijs. Daarom mag ik ook vanmorgen een klein beetje hem navolgen. Hij zegt eigenlijk eerst, we hebben een heleboel te danken aan de dood van Christus. We zijn met God verzoend door de dood van Christus. Door zijn dood. Vers 9 staat dat we zijn verzoend. Even goed kijken. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is, veel meer zullen wij de halve door zijn bloed gerechtvaardigd. Door zijn dood, door zijn bloed, zijn we met God gerechtvaardigd. Zijn we met God verzoend. Maar Paulus zegt in vers 10, maar luister, het evangelie gaat veel verder. We zullen nog veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, omdat Hij leeft. Ik zou u vanmorgen met alle nadruk dit willen zeggen. Wat is het een heerlijk evangelie? Het evangelie van het kruis. Waardoor wij verzoend zijn. Maar nog groter en rijker is het evangelie van de opstanding van Jezus Christus. Waardoor er nieuw leven geopenbaard is. Als alleen het kruis er was. Weet u, we konden de moslims navolgen. En we konden naar Jeruzalem gaan om het graf van Jezus te bezoeken. En we konden hem eren en groot maken. En zeggen, wat een geweldige verlosser die daar zijn leven voor ons gezorgd en die daar begraven legt. Maar Paulus zegt ergens, als alleen dat er maar was, dan waren we het beklagenswaardigste van alle mensen. En Paulus zegt, luister, ik heb je veel meer te zeggen. Hè? Veel meer zullen we behouden worden, doordat hij leeft. En ja, wat is het geweldige, de vrucht daarvan, wel door. Mag ik zomaar een paar dingen noemen die ik heb opgeschreven. Door de opstanding kunt u hem ontmoeten. Vandaag. Kunt u met hem spreken. Vandaag. Kunt u door hem gezegend worden. Vandaag. Kunt u door hem geliefd worden. Vandaag. Kunt u door hem geleid worden. Kunt u door hem behouden worden. En veel en veel en veel meer. En ik realiseer me, door de opstanding is eigenlijk in ons leven alles anders geworden. Alles nieuw geworden. En hebben wij nieuw leven ontvangen. Wat is de vrucht van het kruis? Wel, dat wij vergeving hebben ontvangen. En wat is de vrucht van de opstanding? Is dat wij nieuw leven hebben ontvangen. Dat we delen in de nieuwe leven en de opstanding van Jezus Christus. Jaren geleden sprak men in Nederland nogal eens over het volle evangelie. En dat was om ja, dat evangelie af te bakenen en wat er wel bij hoorde. En waar volgens bepaalde leraars mensen iets vergaten. Mag ik u zeggen wat hier op grond van deze brief volle evangelie van Jezus Christus is. Dat is 1, dat hij voor ons gestorven is. Dat is 2, dat hij voor ons is opgestaan. En dat is 3, dat wij met hem gestorven zijn. En dat is 4, dat wij met hem zijn opgewekt. Mag ik het nog een keer herhalen? Het eerste punt, Jezus voor ons gestorven. En dat is bij ons allemaal ingepompt en ingehamerd. Hè? Dat weten we allemaal. Maar het tweede punt is dat hij is opgestaan. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Maar het derde wat Paulus leert in deze brief, dat wij met hem gestorven zijn. En het vierde wat er dan eigenlijk vanzelfsprekend uit voortvloeit, is dat wij met hem zijn opgewekt. Dat wij met hem zijn levend gemaakt. En dat we dus nieuw leven ontvangen hebben. Weet u, het is in Romeinen 5 dat Paulus nog vooral de nadruk legt op het werk van de verzoening, het kruis. kruis, waardoor we met God verzoend zijn, waardoor we gerechtvaardigd zijn. Er komt hoofdstuk 6, en daar wil ik mee eindigen. Ik ga niet alle hoofdstukken door vanmorgen, hè, maar ik wil toch heel even nog met u naar Romeinen 6 gaan. En misschien mag ik lezen van 3 tot 6. En sommigen lezen mee, dat is heel goed. Dan kunt u checken en u kunt nog eens nalezen. Romeinen 6, vers 3. Of weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de dood in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, zo ook wij door de majesteit des vaders in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien we samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Misschien heb ik vers 4 verkeerd gelezen. Ik sprong geloof ik een regel over. Ik ga vers 4 nog eens lezen. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Wat een evangelie wat Paulus hier verkondigt in Romeinen 6. Maar ik zeg, het is wel heel moeilijk en het heeft me ook vele jaren gekost voordat ik het eigenlijk goed begreep. Mag ik iets zeggen uit mijn eigen leven? Toen ik een jongen was, kwam ik in een samenkomst waar mijn ouders deel van uitmaakten. Er werd eigenlijk bijna altijd over Romeinen 6 en soortgelijke hoofdstukken gesproken. En over het kruis, maar dan in de betekenis dat wij met Christus gestorven zijn. Maar er ging een klein stukje verder. Wij moesten sterven aan ons eigen ik. Wij moesten meegekruisigd worden. En het ging eigenlijk altijd over dat ene kleine facet van het evangelie. En dan was het zo, wij moeten gekruisigd, wij moeten klein worden, wij moeten verbroken worden. En ik kwam er eigenlijk in mijn geloof geen stap verder mee. Tot ik ontdekte wat Paulus zegt hier, en u vindt het bijvoorbeeld heel duidelijk in vers 6, waar Paulus zegt, onze oude mens is mede gekruisigd. Hoef het niet voor te streven, maar in Gods ogen bent u gekruisigd. Maar ook in Gods ogen bent u opgewekt tot een nieuw leven. We hebben het ontvangen in en door de Heer Jezus. En we zijn gestorven met hem, in hem. En we zijn mee levend gemaakt en opgewekt met hem. Nou, als u zich vanmiddag verveelt, ik weet niet of het dan nog regent, dan moet u eens een stuk papier pakken en een pen. Dat is de beste manier van bijbelstudie. Aan de ene kant de Bijbel, aan de andere kant een wit stuk papier. En dan maar schrijven alles wat hier tegenkomt. Dan kunt u uit Romeinen 6 eigenlijk 2 lijstjes maken. Aan de ene kant de negatieve kant, dat zou je bijna kunnen zeggen. Vers 3, we zijn in zijn dood gedoopt. Vers 4, we zijn met hem begraven. Vers 5, we zijn samengegroeid met zijn dood. Vers 6, we zijn mede gekruisigd. Vers 8, we zijn met Christus gestorven. Dat is allemaal in Gods ogen. Zo een feit. Hoeft u niet naar te streven. U kunt het door geloof aanvaarden. Maar als dan de telefoon gaat en u stopt dan en u gaat niet verder, dan zou het een heel, heel negatieve boodschap zijn. Want u kunt er ook een ander lijstje maken. En dat is dat u ook, vers 5, u bent samengegroeid met zijn opstanding. En vers 8, we hebben in hem nieuw leven ontvangen. En vers 13, we mogen leven met hem en door hem. De ene kant, de negatieve kant, we zijn gestorven. We zijn verbonden aan zijn dood. We zijn medegekruisigd. We zijn begraven door de doop in zijn doop. Maar aan de andere kant, we hebben nieuw leven ontvangen. Door Jezus Christus. Wat een geweldige boodschap. En hoe kun je dat je eigen maken? Hoe mag dat je deel zijn? Nou, dan moet ik eigenlijk even teruggaan naar Romeinen 5, waar we hebben gezien dat door het geloof mogen we dingen ons toe-eigenen. Zo heeft Abraham gedaan. En zo zegt Paulus, zo mogen we ons dingen toe-eigenen. En zo mogen we ons ook deze dingen toe-eigenen. U hoeft niet naar een klooster te gaan. U hoeft niet zelf kastijding te gaan toepassen. U hoeft niet met een kruis te gaan rondlopen door de straten van de stad. U kunt zeggen, de Bijbel zegt, ik ben mede gekruisigd met de Heer Jezus. In 2 Korinthe 5 staat zo prachtig. Eén is voor allen gestorven. En dan zegt God. Dus zijn zij allen gestorven. In Gods ogen bent u gestorven. Omdat Jezus Christus voor u stierf. Aan het kruis van Golgotha. En dat is de basis van de oplossing van het zondeprobleem. En dan niet alleen bent u gestorven. U bent met hem opgewekt en u hebt nieuw leven ontvangen. Wat een boodschap. En ik weet, het gaat ons verstand te boven, maar het woord van God verkondigt dat. En daarom mogen we dankbaar aanvaarden en mogen we eigenlijk de rijkdom van de paasboodschap die nog zo doorgalmt eigenlijk door al de brieven van Paulus, die mogen ons eigen maken. En dan kunnen we zeggen, zijn overwinning is ook onze overwinning. We zijn overwinnaars met hem. Zijn opstanding is ook onze opstanding. En het is de basis om een heel nieuw leven te leiden eigenlijk met hem in zijn kracht. Luther die heeft ook eens een prachtige opmerking gemaakt. En die heeft gezegd, God heeft de belofte van de opstanding niet alleen in zijn woord neergeschreven. Maar heeft het ook in de natuur elk blaadje, elke plant die toont in het voorjaar zijn opstanding. Ik vind dat een prachtige uitspraak. Hij wil eigenlijk dit zeggen, als je in het voorjaar naar buiten gaat, die zien al die bomen en struiken uitlopen, die in december en januari helemaal dood leken, dan zie je er is nieuw leven. En God heeft dat erin gelegd, die mogelijkheid. Ik zou eraan toe willen voegen, elke bloem die open gaat, die toont het nieuwe leven. En dat is een zwak plaatje wat God ook in ons hart, in ons leven doen wil. Het kruis dat bevrijdt ons van de schuld der zonde, een pasende opstanding bevrijdt ons van de macht van de zonde, de tirannie van de zonde. Het geschenk van het kruis is vergeving en het geschenk van de opstanding is nieuw leven. En ik stel u voor dat we samen God gaan danken en God gaan grootmaken voor deze geweldige gaven in en door de Heer Jezus Christus. Vader, we danken u zo van harte dat het evangelie niet ophoudt bij het kruis. Toen al uw volgelingen en discipelen en de vrouwen daar in groot verdriet omheen stonden. En men met veel eerbied het lichaam van het kruis heeft afgenomen. En het lichaam begraven heeft. Maar dank u, o God, dat er 3 dagen later dat het graf openging en dat de opstanding een feit werd. En dat Jezus Christus leeft tot in alle eeuwigheid.